zou graag met u een aantal korte gedeelten uit de Bijbel willen lezen, die allemaal gaan over één persoon. Maar probeert u maar te ontdekken over welke persoon dat dan gaat. We beginnen in het boek Handelingen, want en daar blijven we trouwens ook, Handelingen 4, de verzen 32 tot 37. Handelingen 4, 32 tot 37. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. En dan in Handelingen 11, de verzen 19 tot 30. Handelingen 11, de verzen 19 tot 30. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreniërs onder hen die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeenten in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daarbij een en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen. Iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen. En dan in hoofdstuk 12, vanaf vers 24. Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Barnabas en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na daar hun gift overhandigd te hebben. Ze namen Johannes Marcus met zich mee. En nou tenslotte hoofdstuk 15, nog steeds van Handelingen, 36, vers 36 tot 41. Niet lang daarna, zei Paulus tegen Barnabas, laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamfilië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk. Een en ander leidde tot grote oneenigheid, zodat ze uit elkaar gingen. En Barnabas, samen met Marcus, naar Cyprus vertrok. Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeente bemoedigde. Zo, wilt u het me even vertellen over welke Bijbelse persoon ik graag met u wil nadenken? Barnabas, dat hebt u te pakken. Goed zo. Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Ik ben geboren in Velp bij Arnhem. En dat telde in die tijd iets van 15.000 inwoners. Niet zoveel. Maar het hoort al een klein beetje tot oostelijk Nederland, waar ze het Saksische dialect spreken. En het neigt al een klein beetje naar de Achterhoek. En in dorpen was het, en zal het nog wel steeds de gewoonte zijn, om mensen een bijnaam te geven. Kent u dat? Bijnaam? Op de basisschool hebben ze, lagere school was dat toen, vroeger natuurlijk, hebben ze je al verteld van Karel de Grote. Oké, je had nog een andere Karel. Karel de Kale. En je had natuurlijk, wij hebben natuurlijk Willem de Zwijger. Ja, uiteraard. In Schotland noemden ze ooit koningin Maria Bloody Mary. Ja, die kun je ook nog bestellen, schijnt het. Maar dat is wat anders. Bloody Mary. Ach, in de meeste dorpen kwam en komt dat voor. In gezinnen gebeurde het trouwens ook wel. Bijnamen zijn vaak als scheldwoorden bedoeld om te denigreren. Zoals de bochel of de stotteraar of iets dergelijks. Hoewel je elkaar natuurlijk ook een liefdevolle bijnaam kunt geven, een koosnaampje. Een bijnaam bedoelt iets kenmerkends weer te geven, aan te duiden. In de Bijbel kom je ook bijnamen tegen. In het Oude Testament al kreeg Jozef, de zoon van Jacob, van zijn broers een bijnaam die niet complimenteus bedoeld was. Weet u welke? Jawel, iemand van u weet het. Ik weet het zeker. Meester Dromer, ja. Puh, daar heb je hem weer. De Meester Dromer. Ze bedoelde te zeggen, die dromen van Jozef, dat is gekletst. Je bent een fantast, stelt niks voor. Maar wat krijgen ze ongelijk, hè? Bijnamen zijn vaak niet vriendelijk. En ze kloppen lang niet altijd. Maar in Handelingen 4 hebben we gelezen dat de apostelen ook een bijnaam gaven aan iemand die Jozef heette. Dat had u van tevoren vast niet bedacht, dat de apostelen bijnamen zouden geven. Maar het was dan ook geen scheldwoord, maar in tegendeel, een geweldig compliment. Ik weet niet of u een bijnaam hebt, maar ik hoop dat het een complimenteuze is. En anders zou ik u graag een compliment geven en een bijnaam op u willen plakken. Nu of aan het eind van de dienst. Voor Jozef, die werd Barnabas genoemd. En zo kennen we hem ook alleen maar, hè? Barnabas, zoon van vertroosting. En dan moet je bij bedenken dat zoon van, dat is een Arabisch, een Semitisch taaleigen, dat betekent dat hij die troost niet uit zichzelf put, maar hij is de zoon van. Zo was zijn vader ook al. Daar komt het allemaal vandaan. Het zit in heel zijn familie. Dus het is een vader van, een bron van troost. Menselijke troost is immers vaak heel beperkt en niet zelden gewoon nep. Zoethoudertjes, afleidingsmanoeuvres. Na de ramp met de MH17 en onlangs bij het vreselijke ongeval in Os heb ik enkele mensen horen spreken tegen andere mensen die een zwaar verlies hadden geleden met woorden van, waarvan ik dacht, moet dit nou echt troost verschaffen? Moet je daar nou door bemoedigd worden? als je zo'n dreun gekregen hebt? Om echt te kunnen troosten en echt iets bij te dragen, moet je eerst zelf de bron van troost gevonden hebben. En dat had Jozef. Met de profeet Jesaja had hij gehoord en geloofd wat de Heere God gezegd had. Troost, troost mijn volk. En in Jesaja 51, ik ben het die u troost. Wie zijt gij dat bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind dat als gras wordt weggeworpen? Ben je bang? Geen reden toe, als je mij mag toebehoren. En net als Paulus kon hij zeggen, en hij, onze Heere Jezus Christus en God onze Vader, die ons heeft lief gehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft. Waarachtige troost? Troost die tegen het ergste bestand is, is nergens anders te vinden dan bij de Heere God. Nergens anders dan bij de Heere Jezus Christus zelf, door wie we zeker mogen weten wat er ook gebeurt. En welke verschrikkelijke dingen we ook kunnen doormaken. Niet de dood, maar Jezus heeft het laatste en beslissende woord over mijn leven, want hij is de opgestane Heer en hem mag ik door genade toebehoren. En hij alleen is overwinnaar. Dat is even troost. Gods geest wijst op Jezus. En dat is een van de redenen waarom hij de trooster genoemd wordt. Wat er ook vliet of bezwijkt, getrouw is mijn God. Sinds de opstandingsdag weet ik dat zeker. En mag ik dat zeker weten. En dan staat ons verstand er soms ook bij stil. Jawel. En schieten onze woorden tekort, zeker. Zijn belofte is dat hij alle dingen zal doen medewerken ten goede en laten meewerken en inpassen in de uitvoering van zijn uiteindelijke plan en de komst van zijn heerlijk koninkrijk. Dat zeg ik niet uit mijn duim, dat zeg ik niet omdat ik dat zo vind, maar dat zeg ik omdat zijn woord het zegt en omdat ik het in zijn woord ook nog eens een keer geïllustreerd vind ook. Dus hoe de hel ook tekeer gaat, of hoe je ook lijdt en worstelt of gechoqueerd bent, vestig je hoop maar op hem die je verdriet en ontreddering peilt, beter dan wie ook, en die bij de zijne eens alle tranen van de ogen zal wissen. Troost, troost mijn volk. Jozef had zijn geloof beslissend op Jezus gesteld en dat had hem zelf in de eerste plaats diep en blijvend getroost. Want nu wist hij hoe het ook loopt, het komt goed. Gods belofte falen nooit. Is dat even troost of niet? Maar die troost maakte niet dat hij vervolgens met de handen over elkaar, de armen over elkaar, stoïcijns ging afwachten. Integendeel, Gods geest had woning gemaakt in hem, want dat doet hij immers in Gods kinderen. En die geest is de ware trooster die ons er voortdurend aan herinnert. Ja, de Heere Jezus is weliswaar nu niet fysiek bij ons. Maar hij leeft en hij komt terug en hij bouwt zijn gemeente. Zijn geest en zijn kracht wil je vervullen en gebruiken. Treur maar niet, maar wees een kanaal van de zegen en de bemoediging van de Heer voor anderen. En zo was het met Jozef gegaan. Hij was een echte zoon der vertroosting geworden. Eentje van wie je het zo ziet, zo vader, zo zoon. zoals de vader en de zoon alles gedaan hadden om Israël en een verloren wereld metterdaad troost en uitzicht te bieden, zo verlangen mensen die de troost van het evangelie ontvangen en begrepen hebben, ook anderen te vertroosten. Oh, wat waren er in Barnabas tijd veel mensen die verslagen en uitzichtloos waren. Radeloos, redeloos en reddeloos zonder Christus. Maar Barnabas had een geweldige boodschap voor ze. En die bracht hij ook. Dat lezen we in een belangrijk deel van het boek Handelingen der Apostelen. Hè? Hebben we gedaan. Van Barnabas' zendingsreizen samen met Paulus en later met Johannes Marcus. Hij hield de troost niet voor zichzelf, maar trok erop uit. Ten koste van grote moeite en inspanning. Dat is hetgeen wat opvalt bij Barnabas. Hè? Het mocht wat kosten. Het mocht wat kosten. Eerst had hij al zijn bezittingen gedeeld met de gemeente, met de armen in de gemeente. En vervolgens trekt hij erop uit. Het mocht wat kosten. Ja, lieve mensen, dat is ook nodig. Want goed nieuws, troostvol nieuws, dat zo broodnodig is, het moet wel verkondigd worden. Het moet doorverteld worden. En God heeft hem gezegend en gebruikt. Want als wij gehoorzaam en getrouw zijn, dan zegent God zijn eigen woord. Daar kun je van op aan. God zegent zijn eigen woord. Al hoe stamelend, hoe gebrekkig het ook uit je mond komt of door je leven zichtbaar wordt. Als jij getrouw bent aan de Heer Jezus Christus, van hem graag wilt getuigen. God zal het zegenen en gebruiken. Verdrietig genoeg heb ik in verband met de ramp met de MH17 heel wat woorden van ontsteltenis en begrip en inleving voor de nabestaanden gehoord. En hetzelfde, heb ik wat gezien van de gedachtenisdienst in Os. Allemaal gevoelige dingen hoor, geen kwaad woord erover. Goed bedoeld ook. Maar ik kan me niet herinneren de naam van de Heer Jezus, de enige ware trooster gehoord te hebben. En die hebben mensen juist nodig. Oh, maar ik moet de hand ook in eigen boezem steken en zeggen, heb jij dan pratend over de gebeurtenissen waar je geen weg mee weet, hè? Of dat nou Sulawesi is, of Os, of MH16, of noem iets anders, wat de mensen rondom je heen raakt en waarover gepraat wordt. Heb je dan de naam van de Heer Jezus daarbij genoemd? En gesproken van zijn overwinning en van zijn wederkomst? Lieve mensen, het evangelie van troost moet verkondigd worden. En waar mensen troost kunnen halen. En dat moet gebeuren door mensen die zelf deel gekregen hebben aan de troost van dat goede nieuws. Jezus is Heer. Jezus komt. Jezus zal alle dingen nieuw maken. Want die troost hebben mensen in onze tijd net zo hard nodig als in de tijd van Barnabas. Want er is immers geen andere troost. Deze week was Beatrice de Graaf bij Matthijs van Nieuwenhuizen in De Wereld Draait Door. En hij verbaast zich erover dat zij zo'n intelligente tante, zal ik maar zeggen, gelooft en vertrouwt in de God van Israël. Maar ja, je kunt nog zo intelligent en begaafd zijn als journalist of op welk vakgebied ook. Maar er is geen andere troost voor mensen in deze wereld dan de troost van Jezus Christus. Want voor anderen die het elders zoeken, moest je zeggen, ja, dan is de dood, is het uit, dan is het op. Het kan alleen maar in deze wereld zijn. Als er in deze wereld geen gerechtvaardigheid gebeurt, ja, dan zal het voor hen niet elders zijn, denken ze. Oh jawel, het zal wel elders zijn, want onze God en Koning is heilig en rechtvaardig. En hij zal troosten en hij zal recht verschaffen. Wat een geweldige boodschap hebben we, mensen. En wat een uitzicht. Terug naar Barnabas. Want de naam van Jozef, Barnabas, zoon der vertroosting, had natuurlijk nog een derde aspect. En daar had u waarschijnlijk ook allereerst aan gedacht. En terecht, want ons tekstvers vestigt er ook de aandacht op. Barnabas was een man van troostrijke en bemoedigende daden geworden. Hij zal het gezegde, een hongerige maag heeft geen oren, vast niet gekend hebben. Maar de werkelijkheid ervan wel terdege. Dat soep, soap en salvation, voeding en concrete zorg, de boodschap van het evangelie, echt samengaan. Ze horen bij elkaar. Je kunt niet volstaan met te zeggen, ja, er is een redder en hij is met jou bewogen, als je zelf vervolgens zegt, aju paraplu. Of je zo gedraagt. Barnabas begreep, het evangelie omvat de totale mens en het is voor de totale mens. Trouwens, ook dat christelijke barmhartigheid het goede zoekt voor alle mensen, in zonderheid voor de geloofsgenoten. Dat is ook een aspect wat je best mag bedenken als je beseft dat dat uit Sulawesi, dat ik las, dat in bepaalde dorpen de hulpverlening eerst naar de moslims ging en dat de christendorpen het met het restant moesten doen. Gelukkig dat er ook christelijke organisaties zijn en christelijke gemeenten, zoals bijvoorbeeld de Kama-gemeenten, maar er zullen er andere zijn, die doelgericht hulp verlenen aan alle mensen zonder enig onderscheid, maar in zonderheid de huisgenoten van het geloof. Daarom was Barnabas een van degenen die, hij was niet de enige, maar hij was een van degenen die hun middelen, hun aardse bezitten gebruikte om de gemeente van koning Jezus te dienen. Hij was immers wedergeboren tot kind van God. Hij behoorde tot de gemeente die lichaam van Christus is. Hoe kun je dan echt tot het lichaam behoren en werkeloos toezien dat leden van datzelfde lichaam pijn en verdriet en nood doormaken? Dat red je in je eigen lichaam toch ook niet? Als dat gebeurt, dan kun je je hart toch niet toesluiten? Als je het wel deed, hoe zou, zegt Johannes in zijn brief, hoe zou de liefde van Christus in je kunnen blijven? Vandaar dat gedreven door de liefde van Christus, de rijkere christenen van hun overvloed zijn gaan delen met de armeren. En hoe vaak gebeurt het niet dat de armeren van hun schamelheid en schamele bezittingen delen met anderen. Barnabas had het voordeel, ja, hij kon wat doen. En hij deed het. Barnabas loopt erin voorop. Nou, daar kun je allerlei ideologische of economische verhalen over gaan houden. Of hier nou de wortels liggen van het marxisme en tot de openbaring komen. En dan of het wel verstandig was, want later komt de hongersnood in Jeruzalem. En hebben ze dan hun bronnen niet prijsgegeven? Ja, dat kan best. Dat je daarover kunt denken en filosoferen. Maar dan loop je naar de kern van de zaak toch voorbij. Namelijk dit. Uit onbaatzuchtigheid en offergezindheid bleek dat geld en bezit niet langer hun gecamoufleerde afgod was. Zoals dat bij zeer velen wel degelijk het geval is. Maar dat ze echt vervuld waren met de gezindheid van Christus. Die de rijkdom van de hemel, onvoorstelbare rijkdom, niet voor zichzelf wilde houden, maar kwam en zich vernederde en deelde en weggaf. Dat is het werk van Gods geest. De liefde van Christus die tot daden aanzet. En Barnabas was een leider omdat zijn hart vol was van de geest van God. Hier wordt al duidelijk, en later in Handelingen 13 opnieuw, dat Barnabas zich laat drijven door de vraag: Heer, wat wilt u dat ik doe concreet in deze situatie? En of mensen dat nu overdreven zouden vinden, of het economisch wel wijs en verstandig was of niet, dat hield hem absoluut niet bezig. Hij wilde alleen maar de liefde van Christus doorgeven en bewijzen. Oh, ik hoop zo. Dat luisterend en overdenkend en meedenkend, dat er in uw hart ook dat gebed, dat verlangen geboren is of versterkt is. Dat je zegt, ja, dat verlang ik. O Heer, laat me een kanaal zijn van uw liefde. Voor anderen. Op alle wijze die u maar kunt gebruiken. Weet je wat daarvoor nodig is? Een open oog. Een gevoelig hart. Voor de situatie en de noden van anderen. Het verlangen tot een zegen te zijn. Want anders, dan ga je er gewoon aan voorbij. Of je denkt, ja, dat moet de regering maar regelen. Of de familie, of die instantie, of de kerk, of weet ik wie. Maar dan ga je er zelf met een onbewogen hart aan voorbij. Maar van de Heer Jezus lezen we juist, zijn hart was bewogen met mensen. Hij ging rond, weldoende en genezende, alle die door de boze overweldigd waren. Mensen met een open oog en een bewogen hart. Oh, wat heeft de wereld dat nodig? Want dat zijn mensen die verlangen te troosten en die kunnen troosten. Nee, Barnabas was geen professional. Hij had geen speciale cursus of opleiding gevolgd. Hij was een man vol van de geest van de Heer Jezus Christus. Dat is de geest van liefde. Misschien is het waar, maar ik zeg misschien, dat Barnabas de bijzondere gave van de Heilige Geest bezat van bemoediging en vertroosting. Dat zou kunnen. Maar ik zeg toch nadrukkelijk misschien, want als ik dat zeg, dan zou u kunnen denken, ja, helaas bezit ik die gave niet, want dus heeft Barnabas geen bijzondere boodschap voor mij. Maar dat zou een misvatting zijn. Want die gave van de geest mag bepaalde aspecten intensiever maken. Maar liefde, ontferming, bemoediging behoren tot de algemene kenmerken van Christus. Dus daarmee ook van iedereen die met hem verbonden is. Telkens als we Barnabas in de Bijbel bezig zien in zijn bediening van troost en bemoediging, dan klinkt als het ware de boodschap, ga heen en doe gij even zo. Wees betrokken bij mensen in zorgen en verdriet. Wees blij met de blijde, weent met de wenende. Want als Christus in je woont, kun je veel meer dan je geneigd bent te denken. Vraag het hem maar. Verlang te zijn als de Heer zelf was. Weet u, denk je even, veronderstel even dat Barnabas er niet geweest was. Weet u, dan hadden we de prediking van Paulus ook niet gehad, menselijkerwijs gesproken. De gemeente, die had zich een beetje afgeschermd voor Saulus. Die vertrouwde het zaakje niet toen hij tot bekering was gekomen. Maar Barnabas is degene geweest die hem opgezocht heeft en die hem bij de gemeente gebracht heeft. Eigenlijk geen grandioos werk op het eerste gezicht, hè? Gewoon zorg aan een ander, geleid door de geest. Zou de Heer u ook zo kunnen gebruiken? Op een bijzondere wijze, heel eenvoudig, op een bijzondere wijze voor iemand anders. Oh nee, ik zeg niet dat u een per se moet brengen zodat hij hier de spreker wordt of de spreekster. Dat zeg ik niet. Laat dat maar aan de Heer over. Maar dat je je laat leiden door Gods geest en door de liefde van Christus. En zegt, Heer, mag ik zo een zoon, een dochter der vertroosting zijn? Een oud lied uit de bundel van Johannes de Heer zegt, maak mij het kanaal van uw zegen, o Heer. Ik leg hier mijn zelfzucht en trots voor u neer. Want er zijn dingen die kunnen je verhinderen om een gereinigd, gezuiverd kanaal te zijn. Horend bij je eigen karakter misschien. Of je opvoeding, of weet ik wat. Maar de Heer Jezus kan het reinigen, kan het heiligen, kan er dwars doorheen werken, als je hem de gelegenheid geeft. Heer, ga alstublieft uw gang in mijn leven. Tot glorie voor uw naam. Tot zegen van mensen. Tot behoud van mensen die het zo nodig hebben. Amen.